En nu dan gaan wij opnieuw naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4 en 5. 1 Thessalonicenzen 4, waar de dingen wel min of meer in chronologische volgorde vermeld worden, maar dan leidt het meteen tot misverstanden. Zo gaat dat nou eenmaal. Want inderdaad, in 1 Thessalonicenzen 4 wordt eerst melding gemaakt van de opname van de gemeente. En daarna, in hoofdstuk 5, wordt melding gemaakt van wat wij geneigd zijn te noemen de wederkomst van Christus. Die volgorde. En nou leidt het tot misverstanden, omdat we bij het eerste deel van het verhaal niet in de gaten hebben dat het hoofdbestanddeel van het verhaal gaat over niet de opname van de gemeente, maar de wederkomst van Christus. Dat is de belangrijke gebeurtenis die centraal staat in de uiteenzetting vanaf 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Want daar komt het op neer. En er staat dan in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13: ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Waarna de vraag zijn: wie zijn die anderen? Maar daar denken we normaal nooit aan, want dat vinden we niet belangrijk. Want we denken dat het gaat over onszelf. En over degene die ons zijn voorgegaan. Ik gebruik de uitdrukking zonder kritiek verder, maar ik bedoel, het is de traditionele uitdrukking. Iedereen begrijpt hem, dus ik kan hem zo even gebruiken. Maar wie zijn die anderen? En dat is 14. Want indien wij geloven, wie dan niet? En dus weer, die anderen dus, hè? Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem, want dat enzovoorts. En dan volgt de beschrijving van wat genoemd wordt de opname van de gemeente. Ik heb het eens nagevraagd aan broeder Voorhoeven. Eens kijken of iemand hem nog kent. Dat kan haast niet. He? Nee, J. Voorhoeven. Er waren dan een heleboel, H.C., J.N., ik heb het over ene. J. Voorhoeven, dacht ik, misschien vergis ik me. Daar een paar voorouders van dus. En die zei: wat nou opname van de gemeente, dat is Duits. Ik kan het nooit nalaten het even te vermelden. En heeft nog gelijk ook, want het goede Nederlandse woord is niet opname, maar opneming. Mijn opname is Duits, weet u dat weer, afname. Maar het Nederlands opneming van de gemeente, zo heet het eigenlijk. Maar goed, laat maar zitten dan weer. Hè? Zo ziet, van de term blijft niet zo geweldig veel over. Maar goed, de uitdrukking wordt hier gebruikt: wij zullen tezamen met hen, vers 17, wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dan nog gaat het niet om de gebeurtenis, maar staat erachter: en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Met de nadruk op alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Namelijk niet in dit lichaam, maar in een hemels lichaam. En bovendien verheerlijkt met Christus, want het verhaal houdt op en men heeft er een nieuw hoofdstuk van gemaakt. Maar ik ben altijd blij dat men toch in ieder geval niet een nieuwe kop gezet heeft boven hoofdstuk 5. En ik ben er ook van mening dat de kop die boven vers 13 staat de lading volkomen dekt. Namelijk niet de opname van de gemeente, maar de wederkomst van Christus. Want daar gaat het echt over. Dat wij er een stuk uithalen en zeggen: ja, maar dat is niet de wederkomst van Christus, maar de opname van de gemeente. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het gaat over de pericoop waar boven deze kop staat. En die staat boven het hele gedeelte van 4 vers 13 tot en met 5 vers 11. En dat is volkomen correct. Het gaat over de wederkomst van Christus. Maar de gedachte is: wij zullen met hem wederkomen. Het is dus de wederkomst van Christus met de gemeente. En daarom de term in vers 17 van hoofdstuk 4: wij zullen de Heer tegemoet gaan. En dat betekent naar hem toe gaan en tezamen met hem wederkomen. Kan het niet helpen, maar dat is de betekenis van de term tegemoet gaan. Dat sommigen dat niet weten, ja, dat is nou jammer. Maar dat is echt zo, dat is gewoon Nederlands. Tegemoet gaan is niet ergens naartoe gaan, maar het wil zeggen naar iemand toe gaan om met die iemand weer terug te keren. En als wij de Heer tegemoet gaan, dan betekent dat automatisch dat de Heer dus kennelijk dan naar de aarde komt. Want dat is wat de uitdrukking impliceert. Zodat het inderdaad niet zozeer gaat om ons tegemoet gaan van hem, het gaat over veel meer. Het gaat erom dat hij zal nederdalen. En dat wordt dus ook inderdaad op voorhand gezegd in vers 16. De Heer zelf zal nederdalen. Met de bezuin gods enzovoorts. En ik vraag altijd, ik zal het vorige keer ook wel gevraagd hebben, maar dat weet ik niet meer nou. Maar ik zal wel gevraagd hebben, en wanneer daalt hij dan neder? Dus exact te vertellen wanneer. Direct aan het einde van de 70ste week van Daniel. Er zal in de hemel en op de wolken verschijnen het teken van de zoon des mensen. Die dan komt met grote kracht en heerlijkheid. Matthäus 24. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg te dien dagen. Zacharië 14. En de Olijfberg zal scheuren. En noem maar op. U weet wel, gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Het was door de Olijfberg naar... Naar Petra zullen we dan maar zeggen meteen, want daar gaan ze naartoe. De vrouw vlucht namelijk naar de woestijn, zo is dat nou eenmaal. Zonder dan verder op details in te gaan. Maar dat is wat zou gebeuren en de dagen die daaraan volgen, daarin zal de Heer zijn engelen uitzenden. Ik denk dat wij het zijn trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Zijn engelen uitzenden om inderdaad Israël, de uitverkorenen, bijeen te vergaderen van de vier winden. En hoe het allemaal maar heten mag in Matthäus 24. De Heer zelf zal nederdalen, niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente, maar ter gelegenheid van de bekering van het officiële Joodse volk. Uit hoeveel man dat bestaat, weet ik niet. Maar het is nou eenmaal de officiële bekering van het Joodse volk. Aan het einde van de 70ste week van Daniel, het aanroepen van de naam des Heren, ik denk door de Joodse regering officieel, de Joodse regering van de tegenwoordige Joodse staat Israël, enzovoort, maar Jeruzalem wordt dan verwoest. Dan zal de Heer nederdalen op grond van dat men zijn naam, althans de naam Jehovah, dat men zijn naam zal aanroepen. Dan zal de Heer nederdalen. Ik wijs weer op het beginsel dat alle nieuwtestamentische profetie te beschouwen is in de eerste plaats als nader commentaar op oudtestamentische profetie. Ik kan het niet eens uitleggen, het is gewoon zo. Lees het maar na. En vraag er maar anders, maar al die profetieën die staan vol met uitdrukkingen die rechtstreeks ontleend zijn aan oudtestamentische profetie. Het staat er lang niet altijd bij. Ook niet in die tekstverwijzingen eronder. Maar het is nou eenmaal zo. Maar men moet die profetieën kennen om het te herkennen. Nou, de Heer zelf zal nederdalen. Natuurlijk zal de Heer nederdalen. Heb ik eens nagevraagd aan de discipelen. Die zeiden, ja, er waren hier zojuist twee mannen in witte kleding. Die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt in de hemel zien heen varen. Wanneer dan? Met de opname van de gemeente. Nee, wanneer hij komt om alsnog zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Net als in Handelingen 1, waar hij van de Olijfberg achter de wolk verdween. U weet dat ik zeg altijd, de film draaide daar achteruit. Het was het laatste teken wat de Heer Jezus deed. Zichtbaar teken, heel uitdrukkelijk. En wat de betekenis ervan is, staat er gewoon bij. Wat die discipelen gezien hebben, was de wederkomst van Christus, maar dan achteruit afgespeeld. Populair gezegd, maar hoe zeg ik beter? Hij zal verschijnen vanuit de wolk en zijn voeten zetten op de Olijfberg. De Heer zelfs van nederdalen, ja, op de laatste dag van de 70ste week van Daniel. En omdat hij zal nederdalen samen met ons, met zijn vele tienduizenden heiligen of met zijn vele tienduizenden engelen, met zijn lichaam vind ik wat overdreven om erbij te zeggen, maar dat is ook vanzelfsprekend natuurlijk. Aangezien hij dus openbaar zal worden met de gemeente, we hebben het net vanmiddag en ook vorige keer een paar keer gelezen in de diverse schriftplaatsen, zit er dus niks anders op dan dat wij hem tegemoet zullen gaan. En dat staat hier ook. En de goede De Bijbelse gedachte is dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus en dat we zullen delen in de openbaring van zijn heerlijkheid, in de openbaring van Christus. Wat wij opname van de gemeente noemen is niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Hij hangt rechtstreeks samen met het vervolg op de heilsgeschiedenis als zodanig, alsnog dus de bekering, nee, ik kan beter zeggen, alsnog dus de vestiging van het Messiaanse Rijk over Israël en de volkeren, daar hangt het rechtstreeks mee samen, en in het bijzonder hangt het rechtstreeks samen met de verschijning van Christus, de Zoon Gods, in heerlijkheid. En bovendien als de eerstgeborene te midden van vele broederen. En wat opname van de gemeente heet, is niks anders dan een voorbereiding feitelijk tot deze gebeurtenissen. En verhoudingsgewijs dus van ondergeschikt belang. Niettemin, strikt noodzakelijk. En ik beweer dat als het niet in Thessalonicenzen zou staan, dan zouden we precies deze dingen die in Thessalonicenzen staan concluderen, in ieder geval uit de overige schriftplaatsen die wij de vorige keer en ook vandaag besproken hebben. We voegen er echt niks meer aan toe. Echt waar niet. Alles wat hier staat kun je zo uit de andere schriftgedeelte halen. Alleen hier staan ze op een rij binnen het kader van deze Thessalonicenzenbrief. Dus dan worden we het uitgebreid vermeld. Omdat nou eenmaal deze Thessalonicenzenbrief in het bijzonder spreken over de toekomst. Dat wil zeggen eschatologie, de wederkomst van Christus. Maar goed, er staat dan, de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel. Ik heb er al eerder met de andere gelegenheid op gewezen dat die aartsengel ook niemand anders is dan de Heer zelf. Dus Michael. En zelf alleen op deze ene uitdrukking, met de stem des archangels, is zonder meer de verwijzing naar de profetieën van Daniel. Want daar vinden we deze aartsengel, Michael. Er staat niet op zichzelf. Dus de Heer zelf zal nederdalen met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods. Nou, de bezuin. Blaas de bezuin. Nou, wanneer moest men hem blazen en waar? Joel 2. Blaas de bezuin te Sion. Wanneer? Aan het eind van de 70e week van Daniel. Er is niks moeilijks aan, hoor. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zouden we onze gedachten daarop scherpstellen, focussen. Einde van de 70e week, de Heer zal nederdalen met een groep, met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dan gaat het verhaal langzaam. Zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Aardige gedachte, deze woorden, hoor. Want pas als je alle omstandigheden goed doorhebt, dan begrijp je wat deze woorden eigenlijk zeggen. En als je het niet door hebt, dan zeg je, dit kan helemaal niet. Want degenen die ontslapen zijn in Christus, die zijn ons toch al voorgegaan. Die zijn toch al in de hemel, is dan altijd de stereotype vraag. En dan zeg ik, ja, wij zijn toch ook al in de hemel, waar hebben we het nou helemaal over? Niet omdat ik de vraag niet wil begrijpen, maar je moet wel redeneren vanuit de goede uitgangsgedachten. We zijn al in de hemel. Het punt is namelijk dat die hemel is hier en wij zijn in de hemel. Dus ook hier, maakt verder niks uit. Er is geen afstand, niks aan de hand. Er is geen enkel probleem. In de tweede plaats moet ik zeggen dat deze gebeurtenis niet in de eerste plaats melding maakt van hoe de gelovige uit onze bedeling alsnog een hemels lichaam ontvangt. Hoewel het wel degelijk zo geldt voor degenen die levend overgebleven zijn. Want degenen die levend overgebleven zijn, zijn degenen die inderdaad nog zo'n oud lichaam hebben. Nou, de een ouder dan de ander, maar vanuit maar weer. Hè? Dus voor de laatste generatie geldt dat wellicht. Maar in het algemeen geldt dat degenen die ontslapen zijn, zoals het hier genoemd wordt, inderdaad in de hemel zijn, dat waren ze al bij leven. En aangezien dood nog leven ons daarvan zou kunnen scheiden, zal ik maar zeggen, met Romeinen 8, zijn ze dus nog steeds in de hemel, maar nou alleen niet meer op de aarde. Dat waren ze vroeger wel nog, en nou niet meer. En dat betekent dus dat ze een hemels lichaam hebben. En dan is de... Ja, precies. En dan is de volgende vraag. Als ze dan al een hemels lichaam hebben, wat heeft de opname van de gemeente dan voor zin voor hen? Want er staat toch dat zij daaraan deel zullen hebben. Dan zeg ik punt 1, dat is mooi dat u dat begrepen hebt, want velen die ik in de loop der jaren gesproken heb, beseffen niet dat degenen die voor ons ontslapen zijn, wel degelijk deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Heb je dat? De meesten beseffen dat niet. Ik heb van velen gehoord van nou die of die, hè, of ik, maak de opname van de gemeente niet meer mee. Wat een onzin. Hier staat dat alle gelovigen uit onze bedeling daaraan deel zullen hebben. De volgende vraag is dus gewoon, wat is dat voor een ding, die opname van de gemeente? Want daar zit de fout in de gedachte. Want als men denkt dat men in dit aardse lichaam langzamerhand omhoog gaat en zo de hemel binnen gaat, ja, dan is dit nooit meer te rijmen. Je komt hier nooit meer uit wat hier staat. Maar als ik dan zeg, ja, maar ze gaan wel mee, die met de opname, diegenen die reeds ontslapen zijn, dan is altijd de vraag, komen ze dan weer terug eerst? Is serieus bedoeld, komen ze dan eerst weer terug? Ja. Nee. Maar de clue is ook dat het hier niet zozeer gaat om dat wij het aardse lichaam afleggen en een hemels lichaam ontvangen. Want degenen die ontslapen zijn, als gelovigen, hebben al lang zo'n hemels lichaam. Ik heb zelfs het vermoeden dat wij dat nu ook al hebben. Maar het is volstrekte theorie, dus het heeft geen enkele zin om erop in te gaan. We zien het toch niet, dus wat maakt het uit? Maar waar het werkelijk om gaat, is niet dat het aardse lichaam verdwijnt en plaats maakt voor een hemels lichaam. Waar het werkelijk om draait, is dat men verheerlijkt zou worden. Wij zouden heerlijkheid ontvangen. Niet alleen maar het lichaam, maar bekleed en overkleed. Heerlijkheid, kronen, loon, erfenis, wat er maar wezen mag. En dat zou zichtbaar worden. En nou zeg ik het gewoon andersom. Aangezien hier gesteld wordt dat degenen die ontslapen zijn deel zullen hebben aan deze gebeurtenis, valt meteen te concluderen, het is ook volkomen logisch trouwens, maar valt meteen te concluderen dat degenen die ons zogeheten zijn voorgegaan, weliswaar leven, wonen in een hemels lichaam, maar ze hebben nog geen heerlijkheid ontvangen die hen toekwam. Of die is nog niet geopenbaard, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat wil zeggen, het uitdelen van de kronen, of wat ik moet zeggen, het uitdelen van de kleden, dat vindt pas plaats ter gelegenheid van de gebeurtenis die wij hardnekkig opname van de gemeente noemen. Dat is de gedachte. En alleen voor de laatste generatie, u en mij hopelijk, geldt dat we van het ene moment op het andere veranderd worden en heerlijkheid ontvangen. Maar voor degenen die ontslapen waren, geldt precies hetzelfde. Van het ene moment op het andere zullen zij ook zij heerlijkheid ontvangen. En het verschil tussen hen en ons is dat wij nu nog het aardse moeten afleggen en zij hoeven dat niet meer. Wij moeten nog ontbonden worden, zij zijn al ontbonden. Of om dan die termen verder te ontwikkelen. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar Paulus zei dat toen hij nog gebonden was, uiteraard. Maar hij was al lang met Christus. Hebben jullie? Niet ontbonden te worden en in plaats daarvan met Christus te zijn. Maar de gedachte is, je kan beter ontbonden met Christus zijn dan gebonden. En wij zijn nu gebonden door dit oude lichaam, maar met Christus. En degenen die ons voor zijn gegaan, zeg ik dan maar weer traditioneel, die zijn ontbonden en met Christus. Dat is waar, maar de uiteindelijke verheerlijking, De beloning, de rechterstoel van Christus. Nou kun je niet zeggen opname van de gemeente. Maar wel rechterstoel van Christus, de uiteindelijke verheerlijking. Het uitreiken van de kronen, om het maar eens anders te zeggen. Het uitreiken van de kleden, dan wel overkleden. Dat gebeurt collectief, één en dezelfde tijdstip. Dat is het tijdstip wat wij vanuit onze levende positie in het vlees noemen de opname van de gemeente. Maar het is veel meer dan dat. Nou, ik hoop maar dat u begrijpt, want ik zou niet weten hoe ik dat nou nog duidelijker zou moeten uitleggen. Wat ik er nog niet bij gezegd heb, is dat hier uitdrukkelijk staat, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daar heb ik nog niks van gezegd, geloof ik. Dat impliceert gewoon dat als hier op aarde stoffelijke resten, en ik bedoel het zeer serieus en volgens de traditionele betekenis van de term, als er stoffelijke resten hier op aarde zijn van gelovigen uit onze bedeling, ergens dus in wat dan per definitie een graf heet, betekent het ongetwijfeld dat na deze gebeurtenis het graf leeg is. En misschien wel open. Toen zei iemand tegen mij, je gelooft toch niet echt dat dat nodig is? En dan zeg ik, nee, maar ik geloof wel echt dat de Heer het zo doet. En of het nodig is, dat maak ik niet uit. Ik denk het niet, maar hij doet het zo. En waar onze levende lichamen veranderd worden bij die gelegenheid, geloof ik ook dat de eventueel aanwezige dode lichamen, of wat er nog voor door moet gaan, eveneens veranderd worden. En dus opstanding. En er is bijbels argumentatie genoeg voor. Per slot gebeurde precies hetzelfde met de Heer Jezus. Hij had net zo goed een hemels lichaam kunnen krijgen ter vervanging van dat wat in het graf lag. Maar het gebeurde niet. Dat wat in het graf lag, was er niet meer. En was van aards omgezet naar hemels. Ik kan het ook niet helpen, zo werkt het blijkbaar. En dat is wat opstanding is. Opstanding is niet alleen, het is het wel, maar het is niet alleen de vervanging van het oude. Het is met nadruk de verandering van het oude. Het oude wordt nieuw gemaakt. En zo komt het nieuw in de plaats van het oude, maar het oude is weg. En dat is wat zal gebeuren. En in die zin, kijk, als we onder opname van de gemeente echt verstaan, wij gaan met z'n allen omhoog. Het zou best kunnen, bij wijze van spreken dan, daar zou ik niks, niet de minste bezwaar tegen hebben, maar als dat de Bijbelse gedachte was, dan zou ik ook niet weten hoe het in vredesnaam mogelijk is, dat degenen die al waarschijnlijk al even bij de Heer in de hemel zijn, alsnog deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Wat voor zin heeft dat? Maar dat is het ook niet, integendeel. Want wij noemen het opname van de gemeente, in werkelijkheid is het gewoon de openbaring van heerlijkheid. Het verkrijgen van loon. Het is dus eigenlijk meer, als je het nou helemaal wil weten, het is eigenlijk meer de openbaring voor de rechterstoel van Christus dan dat het is opneming van de gemeente. In de zin van omhoog gaan van de gemeente. Heb je dat? En ik denk dat je met meer recht onze openbaring voor de rechterstoel van Christus zou noemen, omdat die uitdrukking dan altijd nog volop letterlijk twee keer voorkomt. En de opneming van de gemeente eigenlijk maar één keer letterlijk. Want de andere keer is in een visioen in openbaring. Heb je dat? Ik bedoel gewoon te zeggen dat wij een wat ongelukkige term gekozen hebben ter aanduiding van deze dingen. En dat wij op grond van het gebruik van een wat ongelukkige uitdrukking, daardoor de verkeerde gedachten ontwikkelen. Nou, datzelfde heb ik ooit al eens gezegd met betrekking tot de uitdrukking het duizendjarig vrederijk. Of korter, het duizendjarig rijk. Het wekt de indruk alsof de Heer 1000 jaar zal regeren.
Is dan de gedachte af in een rauwe advertentie nu neergezet, vond ik dat
heerlijkheid
niet dat een
lucht wordt voorbarig. Zoals het altijd is met goed bedoelde zaken, broeder, zit er meestal iets scheef aan. En dat is ook zo. De term bevorderd door heerlijkheid is trouwens, voor zover ik weet, uit het jargon, dat is een heel net woord overigens, uit het jargon van het leger des heils, waar men bevorderd wordt in een hogere rang, naar militaire traditie. En de laatste bevordering is die dan tot heerlijkheid, zo noemt men dat. En ik ben bereid om de uitdrukking te nemen voor wat die waard is. En zoals die bedoeld is, daar heb ik geen probleem mee. Maar wanneer men hem plaatst binnen een Bijbelse context, dan is hij dus onbijbels. Want de heerlijkheid, men ontvangt heerlijkheid wanneer gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. Er staat van Christus ook. Hij ontving heerlijkheid doordat tot hem gezegd werd, Hebreeën staat het onder andere, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot de gemeente wordt pas gezegd, gij zijt mijn zoon. Niet op het moment van het lichamelijk overlijden, maar op het moment van de opname van de gemeente. Nou, dat is wat het is. Goed. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar zo, ik zou nu niet weten wat ik over dat thema nu nog zou kunnen zeggen. Ik denk niet dat het een probleem is. Het is niet een omhoog gaan, dat weet ik veel. Wat u er maar bij zou kunnen bedenken. Het is de verandering van de nu nog levende gelovigen in het lichaam op aarde, zowel als de verandering van de reeds in de hemel, slechts in de hemel zijnde gelovigen die geen aardse lichaam meer hebben, zal ik maar zeggen. Ze worden veranderd, wat ons betreft ook in de zin van dat wij een hemels lichaam ontvangen. Wat die anderen die ons voorgingen betreft, niet dat ze een hemels lichaam ontvangen, want het hebben ze al. Dat is ook niet de essentie van het verhaal kennelijk. De essentie ervan is dat wij heerlijkheid, die ons beloofd is en waartoe wij geroepen zijn, zullen ontvangen. Dat wij daartoe eerst lichamelijk veranderd moeten worden, dat is waar. Maar u en ik hebben allebei gezien, vandaag en de vorige keer, dat als gesproken wordt over verlossing van ons lichaam, dat het genoemd wordt in verband met werk van de geest, het resultaat van het werk van de geest in ons en dus het ontvangen van heerlijkheid. Dat is waar het om gaat. Het is de eindafrekening met betrekking tot de gemeente en daarmee met alle leden van de gemeente. Nou, ik kan alleen maar adviseren daar verder over na te denken. En nou verder hier in 1 Thessalonicenzen 4. Wij die levend overgebleven gebleven zijn, zullen tezamen met degenen die gestorven waren en opgewekt zijn, met hen opgenomen worden in de wolken. Zij, zowel als wij, zijn aan het eind van deze gebeurtenis ergens hoog. Minstens. Dat wil zeggen in de hemel, en dat is hoger dan de aarde. Hoe hoog het ook is, maakt niet uit. Maar er wordt niet verder op doorgegaan. Waarop doorgegaan wordt, is dat deze verandering, deze bevordering tot heerlijkheid, met dank voor de uitdrukking dan die me aangereikt werd, deze bevordering tot heerlijkheid van de gemeente, noodzakelijk is eerst opdat de gemeente in heerlijkheid zou geopenbaard worden met Christus. En dat is het werkelijke thema. Zelfs is het mogelijk te zeggen dat onze bevordering tot heerlijkheid, ik vind het toch een aardige uitdrukking, maar nou begrijpen ze het overal behalve bij het leger des Heils, wat ik bedoel. Maar goed, dat onze bevordering tot heerlijkheid in zichzelf aangeduid kan worden als de Heer tegemoet gaan. Begrijpt u die? Want daardoor worden we toch hem gelijkvormig en zijn wij gelijk hij is en zien we hem gelijk hij is enzovoorts. Dat is hem tegemoet gaan, dat hoeft niet noodzakelijk in afstand. Je kan elkaar ook tegemoet komen terwijl je op een stoel zit in weerszijden van een tafel. Dat heb ik dus nagevraagd aan twee politici. Maar dat doet er nou niet toe. Goed, dat kan, dat hoeft niet altijd in tijd en ruimte. En dat is waar het hier om gaat. Wij gaan naar de Heer toe. Denk nou niet meteen aan afstand. Wij zouden hem gelijkvormig worden. We zouden verheerlijk worden net als hij. Ook tot ons zou gezegd worden, gij zijt mijn zoon. En mocht het niet tot iemand van ons individueel gezegd worden, dan toch in ieder geval tot de gemeente collectief. Gij zijt mijn zoon, uit Openbaring 12. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, aangesteld dan. En vanaf dat moment is Christus de eerstgeboren onder vele broederen. Definitief. En de bedoeling daarvan is vervolgens dat dat ook geopenbaard zal worden aan de wereld. Zichtbaar gemaakt zal worden. Dat het verschijnen zal met 1 Johannes 3 of gewoon dat het schijnen zal. En ik ben van mening dat als in Matthäus 24 staat, men zal de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid, dat u en ik dat zijn, die kracht en heerlijkheid. Dat de aanduiding is van de gemeente. Om de eenvoudige reden dat op andere plaatsen staat, met zijn vele tienduizenden heiligen, of zijn engelen, of een leger van hemelse heerlegers, maar daar staat met grote kracht en heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid van Christus? Onder andere de gemeente. Het is allemaal bijbels hoor. Dus dat is waar het werkelijk om gaat. De openbaring van Jezus Christus met de zijnen. Het merkwaardige vind ik altijd als openbaring, het boek De Openbaring van Jezus Christus, openbaring even zijn, als dat boek opent, dan wordt eerst de Heer Jezus Christus zelf voorgesteld en meteen daaroverheen wordt de gemeente voorgesteld. Dat moet ook wel, dat kan niet anders. Hem die ons gemaakt heeft tot koningen. Hem die ons lief heeft, staat er. Hè? Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed. Waartoe heeft hij ons ook alweer gereinigd? Dat hebben we vandaag gehad, dus dat beantwoord ik nou niet meer. Hem die ons gewassen heeft in zijn bloed. En hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid. Waarna de vraag is, wie zijn die wij? Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dat is uiteraard de gemeente. Toen zei iemand, ja, dat kan niet, want de openbaring spreekt over de wederkomst van Christus en het heeft verband met Israël en de volkeren, dus komt de gemeente daar niet in voor. Sterker nog, men vindt dan dat de gemeente er niet in mag voorkomen. Waarna men gedwongen is om de gemeente uit openbaring weg te redeneren. En wanneer men zo redeneert, dan doe ik het per definitie altijd precies andersom. Welke redeneer ik ook hoor. Wie er ook redeneert, ik draai me altijd om en kijk of het van de andere kant ook kan. En dat kan ook, en in dit geval neem ik dus de vrijheid te zeggen, aangezien de openbaring van Christus zou zijn, de openbaring van Christus inclusief zijn gemeente, dienen wij te verwachten dat de gemeente overal in het boek Openbaring voorkomt. Beginnend op de eerste bladzijde, en dat is ook zo. Nou, niet op alle bladzijden, maar het is natuurlijk wat groot lef, maar ik wil alleen maar laten zien dat zo'n redenering nergens toe leidt, hè. Met de gemeente, met Christus geopenbaard. Dat is waar het hier om gaat. Daarom staat er, opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht. In de wolken uiteraard, want hij zal komen op de wolken. Je kunt alleen komen op de wolken als je eerst op de wolken bent. Een heel eenvoudige zaak. De Heer kan alleen nederdalen uit een wolk als hij eerst boven die wolk is. En de gemeente kan met Christus alleen verschijnen uit de wolken, op die wolkige dag van duisternis en donkerheid en hoe het maar eten mag, als de gemeente eerst daarboven is. Nou, dat is wat hier staat. Want ik blijf van mening, er staat hier wolken, het is profetie, en we vragen meteen, zijn er andere profetieën waar wolken genoemd worden? Hoeveel wilde u er hebben? Dan moet ik het wel even thuis opzoeken. Bij wijze, of anders zoek mijn broer het even op, die heeft de computer meegenomen. Ga sneller. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Talloze. Dat is waar het om gaat. Die wolken zijn er dus. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, maar dat gebeurt niet. Zodat de gedachte is, wij gaan naar de Heer, dat wil zeggen we verdwijnen van de aarde, we worden onzienlijk, maken deel uit van de hemelse dingen, en de volgende keer dat men ons ziet, ziet men ons schijnen, dan wel verschijnen, of gewoon verschijnen mag ook, maar verschijnen is ook aardig, op de wolken des hemels, of uit de wolken des hemels, boven de Olijfberg, en als je dan schuin naar het zuiden kijkt, dan zie je nog net de velden van Bethlehem, waarboven in de tijd dat hemelse heerleger verscheen, wat een beeld was van de gemeente. Het is maar 7-8 kilometer of zo, geloof ik. Dat zie je dus met gemak. Ja, nou, die plek was het dus. Nou, dat is waar het hier om gaat. Wij gaan de Heer tegemoet om met hem uit de wolken geopenbaard te worden. Want zo, let op, alzo zullen wij niet altijd voor altijd naar de Heer gaan. Dat is wel zo, dat kan heel goed, maar dat staat er niet. Er staat, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen tot in lengte van jaren. Dat is waar het over gaat. heerlijkheid, deel in de heerlijkheid van Christus. En voor zover die heerlijkheid naar of op de aarde openbaar gemaakt wordt, is het vanuit de hemel en vanuit de wolken van bovenaf. Als zich hemelse dingen zichtbaar verschijnen in de wereld, komen ze altijd van bovenaf. Niet omdat het strikt noodzakelijk is, maar omdat het in overeenstemming is met de symboliek. Dat is maar waar het op neerkomt, van bovenaf. Nou. En dan wilden wij alleen nog weten wanneer het gebeurt. Want dat staat hier niet bij. In 1 Thessalonicenzen 4. Want we moeten eerst een jaartal hebben, anders weten we niet wat we erachterin moeten vullen. Zo werkt dat, hè? Goed. Nou, dat staat dan, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nolde dat men u schrijven. Welke tijden en gelegenheden? Nou ja, de tijden en gelegenheden. Dat zijn de tijden en gelegenheden van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want term als tijden en gelegenheden staat hier niet voor het eerst. Dan gaan we weer. Handeling 1. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël wederoprichten? Antwoord. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Wat zijn dus tijden en gelegenheden? In de eerste plaats, tijden en gelegenheid is hetzelfde, want tijd is als je strak neemt, het tijdstip op een klok, een kalender of wat het maar wezen mag. Maar dat is van het minste belang, het jaartal dus. Wat van belang is, is niet het tijdstip, maar de gebeurtenis als zodanig. En echt, 1600 was het tijdstip, maar het slag bij Nieuwpoort was een van de vele gebeurtenissen die zich in dit jaar afspeelden. Maar om de gelegenheid gaat het ons, en daarom heet het tijden natuurlijk, maar meer specifiek gelegenheden. Het is hetzelfde. En welke tijden, welke gelegenheden zijn het? De gelegenheden waardoor de Heer zijn koninkrijk over Israël, primair, want dat is Handelingen 1, zou openbaren. En wat zegt de apostel hier? Nou, de Heer zal nederdalen. Alleen wij met hem, daarom gaan we hem tegemoet. En dat zal zijn om wat te doen. Wat komt de Heer dan doen als hij komt aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg? Wel, zijn koninkrijk aan Israël openbaren. Precies zoals gevraagd was in Handelingen 1. En daar heet dat tijden en gelegenheden. En wat staat hier? Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Niet omdat we dat niet weten zouden, maar omdat we het al weten. Niet omdat we het niet mogen weten, niet omdat het niet, ons niet toekomt om die dingen te weten. Dat was slechts de situatie binnen die eerste generatie, in ieder geval onder de discipelen in die dagen, eerste dagen van de geschiedenis van Handelingen. Ik heb wel eens bij gelegenheid uitgelegd waarom het dan was dat ze het niet mochten weten. Er was een goede reden voor. Maar hier een paar jaar verder, enige tientallen jaren verder wellicht, wordt gezegd, gij hebt niet van nodig dat moet schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, want daar gaat het om, wanneer begint de dag des Heren? Aan het eind van de 70ste week van Daniël en dus op het moment dat de Heer zal nederdalen. Strak, misschien iets te strak, maar dat kan nooit zoveel kwaad, strak geredeneerd langs de lijn die de profetisch woord zelf aangeeft. Eerst de verdrukking van die dagen, dan de verduistering van zon en maan, en dan breekt de dag des Heren aan, zeg ik altijd. En bij deze gelegenheid zeg ik niet eens meer uit welke schriftplaats ik dat gehaald heb. Maar dat is de gang van zaken, de dag des Heren. Dat heet bovendien een wolkige dag, zodat je niet eens zo ver weg hoeft om bij het begrip wolken uit 4 vers 17 te denken aan de juiste gebeurtenissen. Het staat erachter, de dag des Heren wordt genoemd twee versen verder hier, in 5 vers 2. En wel, de dag des Heren zou een dag zijn van duisternis, donkere wolken, een wolkige dag. Wordt vele malen zo genoemd in het Oude Testament. Die wolken dus, waarbij duisternis zal zijn in ieder geval over heel Israël, de rest laat ik buiten beschouwing, en waarbij uit de duisternis de verheerlijkte gedaanten van Christus, inclusief de gemeente, zouden gezien worden. En dat is het enige licht wat op dat moment schijnt. Nou, die dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Dan was het inderdaad duister. En dat klopt natuurlijk met oud-testamentische uitspraken. Want wanneer zij, en nou weten we ineens wie die anderen zijn... U dacht dat ik het vergeten was, maar dat was niet zo. We weten ineens wie die anderen zijn uit vers 13 van hoofdstuk 4. Dat zijn de ongelovigen. En in de Bijbel is dat al heel gauw het Joodse volk. Van de ongelovigen uit Juda die geen hoop hebben. Het is niet aardig, maar als je het nazoekt onder het judaïsme, dat wil zeggen binnen het jodendom, binnen de Joodse godsdienst, zal blijken dat men daar inderdaad geen hoop heeft voor degenen die overleden zijn. Zijn genadig genoeg, net zoals de christelijke kerk zich in het algemeen niet bezighoudt met bepaalde, overigens volstrekt bijbelse onderwerpen, valt gewoon buiten het gebied wat men bezit. Zo is dat bij het jodendom ook zo, en het merkwaardig is dat in het jodendom dat men daar in feite niet gelooft in een hiernamaals. Als je zegt, is dan met de dood alles uit, dan zeggen ze, nou nee, dat niet, maar daar weten wij niks van. Iets van eeuwig leven enzovoort, ik ken er niks van. Opstanding? Nee, men kent een duizendjarig rijk, merkwaardig genoeg. Maar goed, men kent in ieder geval de openbaring van het Messiaanse Rijk. Dat is waar het om gaat. En verder heeft men geen hoop, gewoonlijk. Is zo. Nou. Wanneer zij zullen zeggen, want ze hebben geen hoop, maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, stop ik weer. Hoezo? Wanneer zeggen ze het is vrede? Oud Testament is een profetie. Wanneer wordt het vrede? Als ditzelfde Joodse volk een verbond sluit met de grootste vijand. Dan is het vrede. Nou, dat is precies wat Daniël 9 vers 27 zegt. In verband met de aanvang van de 70ste week van Daniël. Precies zo. Dus dat moet het zijn dan kennelijk. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en dus zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, dan weet je weer meteen dat het inderdaad over Israël gaat, maar dat leg ik nou niet meer uit, hè. En zij zullen het geenszins ontvlieden. En als je nou verder leest in Daniël 9 vers 27, en om de tijd doe ik dat niet, maar als je daar verder leest, staat er, ze zullen een verbond sluiten, dan is het dus vrede. Het woord staat er niet, maar ze sluiten een verbond, en per definitie is dan vrede. Maar dan staat er dat in het midden van de 70ste week van Daniël, dan gaat er van alles fout. En dan staat er dat de verwoesting zal komen alsnog over Jeruzalem, en dat dat vast besloten is, en dat het zal gebeuren. Vast besloten. En wat staat hier? Zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is dus niet anders. Zo zal het gebeuren. En al zouden miljoenen gelovigen bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan nog zal dit gebeuren. Afgezien van dat de Heer zegt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Nee, bidden voor de zaligheid van volk, dat is wat anders. Dat is Romeinen hoofdstuk 10, de eerste verse. Bidden voor een bekering. En tegelijkertijd bereid zijn om aan het evangelie te prediken, zoals de apostel Paulus in Romeinen 10 en 11. Maar dat is wat anders dan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Je kunt er natuurlijk zelf al een andere betekenis aan geven in gedachten, maar bidden voor de vrede van Jeruzalem is zinloos. Jeruzalem zal geen vrede hebben, en op het moment dat de vrede schijnt te hebben, zegt de Bijbel, dat er een haastig verderf Jeruzalem zal overkomen en dat Jeruzalem zal verwoest worden. Zijnde de beschrijving van de gebeurtenissen van de tweede helft van de 70ste week uit Daniël, en meer specifiek Daniël 9 vers 27 dus. Het loopt uit in de verwoesting van Jeruzalem. Maar als Jeruzalem verwoest wordt, Zacharië 14, wat gebeurt er dan? Te dien daar, Zacharië 14, Jeruzalem zal verwoest worden, vers 1. En een paar versen verder. Te dien dagen, dag des Heren, staat er trouwens ook bij. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, want de Heer zelf zal nederdalen. En wij met hem, daarom gaan we hem tegemoet. Want dat is precies waar het over gaat. Dat synchroniseert allemaal deze profetieën met elkaar. Je moet ze simpel, serieus lezen, nauwgezet en naast elkaar leggen, dat is geen enkel probleem. En dan staat er, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Laat ons dan niet slapen, maar laat ons waken en nuchter zijn. En eigenlijk moet ik er dan volledig hetzelfde bij zeggen, dat dit citaten zijn uit in bijzonder de profetieën van Jesaja. In bijzonder dan die van Jesaja 60, vers 1, ook geciteerd in Romeinen 13 en in Efeze 5. Vooral in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Laat ons dan in het licht wandelen. Laat ons niet slapen, laat ons waken en dan zullen deze gebeurtenissen ons ook niet als een dief in de nacht overvallen. De dag des Heren sowieso niet, want we zijn voor die tijd al lang weg. Maar ook de opname van de gemeente niet, enzovoorts. Toen heb ik, maar ik, aan het eind van de dag, dan zeg ik wel eens dingen die ik beter niet kan zeggen. Maar toen heb ik laatst een stuk gelezen, een artikel gelezen van een broeder wiens naam ik niet zal noemen in een blad wat ik ook niet zal noemen. Heb ik vorige keer geloof ik genoemd. Maar nog goed. Ook niet zo verstandig. Maar laat me zitten. En er werd gezegd dat je niet kunt weten wanneer deze dingen zouden plaatsvinden. En het argument is dat zoveel het uitgerekend hebben en tot op heden heeft het niet geklopt. Dan zeg ik, ja, geen wonder. Tot op heden kan het niet geklopt hebben. We weten pas zeker of het klopt als het gebeurd is. Toch? Dus dat artikel had wel achterwege kunnen blijven. Argumenteren dat het tot nog toe nooit geklopt heeft, is natuurlijk volkomen overbodig. Vanzelfsprekend, anders waren we nu weg. En het andere moeten we nog afwachten. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats zou het ons niet moeten ontgaan dat heel de Bijbel door, als de Heer een oordeel aankondigde, zei hij er altijd bij wanneer. Nou ja, als het een beetje van belang is, stond het erbij. Tot en met Nineveh aan toe, denk ik altijd. Al ging dat niet eens door, dus toen klopte het nog niet. Maar dat is een ander verhaal, maar het was wel 40 dagen die ervoor stonden. En het was in de dagen van Noach 120 jaar. In de dagen van, wat was het, Jeremia? Dan weet ik het zo gauw niet, ik geloof Jeremia. Was het 360 of 390 jaar, wil ik afwezen. Of zoiets, hè. Ook een periode van 40 jaar werd genoemd. Het werd altijd aangekondigd, verwoesting van Jeruzalem. En aan Daniel ook. Na 70 weken zou Jeruzalem verwoest worden. Dat is niet zo moeilijk. En na 69 weken zou het oordeel over onze zonde gedragen worden. Ja, zo staat het er niet, maar daarom staat het er wel. Het wordt altijd aangekondigd. Nog zoveel tijd. En toen de Heer zelf de verwoesting van Jeruzalem aankondigde, ter gelegenheid van de laatste dag van de 69e week van Daniel, zei hij dat die verwoesting zou komen omdat zij de tijd hunner bezoeking niet gekend hadden. En dat kan alleen maar wat betekenen als ze het hadden kunnen weten. Dat is Bijbels. En als je daarna zegt dat wij er niet zeker van kunnen zijn totdat het ook inderdaad gebeurd is, dan zeg ik alles tot je dienst, want we zitten met de handicap van dat we geen bruikbare kalender voor dat doel hebben. Dat is ook zo. Maar je moet het niet omdraaien en zeggen, aangezien wij het niet weten, kan niemand het weten. Aangezien ik het niet weet, kunnen jullie het ook niet weten, enzovoorts. En omdat men het voor ons altijd fout gehad heeft, zullen wij het dus ook altijd fout hebben. Wat een onzin is dat. En bovendien, daar gaat het ook niet om. Het gaat om het vaste beginsel dat de Heer de dingen doet op de door hem bestemde tijd. We zeggen dat je er vergif op innemen, maar dat is natuurlijk niet zo verstandig. Maar goed, je hand voor in het vuur steken dan. Goed, maar begrijp u waar we het over hebben? En of dat dan van het jaar nog zal gebeuren, of volgend jaar, of ja, dat maakt me echt niks uit. Mij interesseert het niet hoor. Wanneer het exact zal zijn. Wat mij interesseert is hoe die heilsgeschiedenis in elkaar steekt. En wat mij interesseert is hoe God zijn beloften, maar ook deze profetieën vervult op de door hem tevoren bestemde tijd. En als dat vaststaat, zouden wij er op zijn minst rekening mee moeten houden. En dat is ook wat de apostel hier uiteenzet. Bovendien, wij zouden weten dat weliswaar al deze dingen zouden plaatsvinden, maar dat onze toekomst niet gelegen is in een grote verdrukking, of in de 70ste week van Daniel, of wat het maar wezen mag. Onze persoonlijke verwachting, onze zalige hoop, want zo heet het, onze zalige hoop is de verschijning der heerlijkheid. Dat is waarnaar wij uitzien, enzovoort. En ik geloof heus wel dat wij op tijd de Heer tegemoet zullen gaan, zodat we allemaal precies op tijd, met hoeveel we zijn weet ik eigenlijk niet, maar dat we precies op tijd met de Heer zullen geopenbaard worden op de laatste dag van de 70ste week van Daniel, of de eerste dag daarna van mijn part, want dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar zo nauwkeurig hoeven wij dat natuurlijk ook niet echt te weten. Maar dat is waarover gesproken wordt hier. Namelijk dat God die beloften en profetieën die gedaan zijn aan Israël en de volkeren, of met betrekking tot Israël en de volken, alsnog zal vervullen. Dat het dus niet zo is, zoals hele volkstammen denken of beweren, dat al die profetieën al vervuld zijn en dat het allemaal achter de rug is en dat Israël geen toekomst meer heeft en al dat soort dingen meer. Functie van deze uitspraak is, nee, het komt alsnog in de toekomst, maar het wacht op de voltooiing, beter nog, de zoonstelling van de gemeente als zodanig. Heel de wereld wacht. En dan te bedenken dat zelfs gelovigen in onze dagen vragen, waar is God eigenlijk, waarom doet hij niks, enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid God 2000 jaar lang voorbereidingen maakt, inderdaad, om in heerlijkheid geopenbaard te worden samen met de gemeente, om dan alsnog in grote kracht en heerlijkheid zijn koninkrijk te vestigen in deze oude wereld. Hoezo doet God niks? Wij persoonlijk zouden er blij mee moeten zijn dat de Heer dit werk doet. En wij helemaal, want we leven dan aan de ene kant in een wat merkwaardige positie aan het einde van onze bedeling, ongetwijfeld. Maar aan de andere kant stel je nou voor dat de Heer gedacht heeft, nou laat ik maar 100 jaar eerder komen, dan spaart die jongens daar beneden 2 wereldoorlogen uit. Dan hadden wij mooi de boot gemist. Hè? Populair gezegd, even ontdaan van alle franje. Zo is het dan toch maar. Dus voor ons reden te meer om dankbaar te zijn dat wij ook in onze dagen nog steeds toegevoegd worden aan deze gemeente die zalig wordt, waarbij het gaat om een zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Ik geloof dat ik het deze keer niet gelezen heb, maar de vorige keer wel. Was het niet 1 Thessalonicense? Nou, ik weet het ook niet meer. Maar hoe dan ook, dat is wat ons wacht. Heerlijkheid samen met Christus. En deze, sorry hoor dat ik het nou zo zeg, maar ik moet het even relativeren, hè. Maar deze gebeurtenis waarbij wij dit aardse afleggen en hier dus niet meer zichtbaar zijn, is feitelijk van totaal, maar dan ook totaal ondergeschikt belang. En wat velen verstaan onder opname van de gemeente is dus inderdaad van nogal ondergeschikt belang. Waar het om gaat is wat er daarna gebeurt, namelijk onze openbaring met Christus in heerlijkheid, waarbij u en ik geroepen zijn om inderdaad de heerlijkheid van Christus uit te stralen, bekend te maken dus, hetgeen een logisch vervolg is op onze priesterlijke functie, reeds nu, terwijl we nog in dit lichaam zijn. Dat is waar het om gaat. Er komt nog wat anders bij. Betekent ook simpelweg dat de dienst die wij als gelovigen hier nu in het vlees hebben, zijn logische voortzetting heeft ook na wat wij de opname van de gemeente noemen. Waar wij nu dienstknechten God zijn, zullen we dat in de toekomst zijn. Waar we nu zijn heerlijkheid bekendmaken, zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken, zijn genade betonen, zijn barmhartigheid betonen, wat er maar wezen mag, gaat het in de toekomst precies dezelfde wijze gewoon door. En dan zegt u in de hemel dan. Dan zeg ik ja, nu ook. Alleen niet meer hier. Niet meer, althans niet meer vanuit dit zichtbare lichaam. Maar wel degelijk ook in verband met de gebeurtenissen op aarde. En wat wij verwachten is dus niet dat vanuit de hemel voor ons zichtbaar heerlijkheid verschijnt. Wat wij verwachten is dat wij onzienlijk worden voor de wereld en zullen delen in die heerlijkheid die daarna, dat is dan 7 jaar later, openbaar zal worden. Toen was er nog iemand die zei, waar zijn wij in die tussenliggende 7 jaar? En die vraag zal ik beantwoorden als u mij beantwoord hebt, de vraag waar zijn we in de miljoenen jaren daarna. Als u mij dat nou kunt vertellen, waar zijn we dan en wat doen we dan? Dan geef ik u een antwoord op de vraag, waar zijn we in die 7 jaar tussen het begin en het einde van de 70ste week van Daniël? Het antwoord is gewoon hetzelfde natuurlijk. In de hemel, bij de Heer, en meer zou ik er niet van kunnen zeggen. Dus ik ben benieuwd of misschien iemand anders daar wat over gevonden heeft in de schrift. Goed. Ik hoop dat duidelijk is. De volgende Bijbelstudiedag gaat niet over dit onderwerp.